Voor de luisteraars thuis, hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Spreuken 24, vers 1 tot en met 22. We zingen psalm 2, vers 1 en 3. Psalm 72, vers 1 en 8. Psalm 118, vers 13. En psalm 132, vers 12. De schriftlezing voor deze morgen is uit Spreuken 24, vers 1 tot en met 22. We zingen psalm 2, vers 1 en 3. Psalm 72, vers 1 en 8. Psalm 118, vers 13. En psalm 132, vers 12. Wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan met elkaar zingen. Van psalm 2, vers 1 en 3. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En ook vers 3. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen. Psalm 2, vers 1 en 3.
Thank you.
gemeente, wij openen Gods woord in het Spreukenboek, het 24ste hoofdstuk daarvan. Spreuken 24. Daarvan de eerste 22 versen, Spreuken 24. En daarvan de eerste 22 versen. Maar vooraf luister met eerbied en ontzag naar de heilige wet Gods.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Zijt niet nijdig over de boze lieden en laat u niet gelusten om bij hen te zijn. Want hun hart bedenkt verwoesting en hun lippen spreken moeite. Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door vastigheid bevestigd. En door wetenschap worden de binnenkameren vervuld met alle kostelijke en liefelijk goed. Een wijs man is sterk en een man van wetenschap maakt de kracht vast. Want door wijze raadslagen zult gij voor u den krijg voeren en in de veelheid der raadgevers is de overwinning. Alle wijsheid is voor den dwaas te hoog, hij zal in de poort zijn mond niet open doen. Die denkt om kwaad te doen, dien zal men een meester van schandelijke verdichtselen noemen. De gedachte der dwaasheid is zonde en een spotter is den mens een gruwel. Vertoont gij u slap ten dagen der benauwdheid, uw kracht is nauw. Red degene die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Wanneer gij zegt, zie, wij weten dat niet, zal hij, die de harten weegt, dat niet merken? En die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten, want hij zal den mens vergelden naar zijn werk. Eet honing, na mijn zoon, want hij is goed. En honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel, als gij ze vindt. Zo zal er beloning wezen en uw verwachting zal niet afgesneden worden. Loer niet op goddelozen, op de woning des rechtvaardigen, verwoest zijn legerplaats niet. Want de rechtvaardige zal 7 maal vallen en opstaan, maar goddelozen zullen in het kwaad nederstruikelen. Verblijd u niet als uw vijand valt, en als zij nederstruikelt, laat uw hart zich niet verheugen, opdat het de Heere niet ziet, en het kwaad zij in zijn ogen, en hij zijn toorn van hem afkeren. Ontsteek u niet over de boosdoeners, zijt niet nijdig over goddelozen. Want de kwade zal geen beloning hebben, de lamp der goddelozen zal uitgeblust worden. Mijn zoon, vreest den Heere en den Koning, vermeng u niet met hen die naar verandering staan. Want hun verderf zal haastelijk ontstaan, en wie weet hun beider ondergang.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Spreuken 24, vers 21 en 22. Mijn zoon, vrees de Heere en de Koning. Vermeng u niet met hen die naar verandering staan, want hun verderf zal haastelijk ontstaan en wie weet hun beider ondergang. Gemeente, dan willen wij zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 72, vers 1 en 8. Geef Heere, de Koning, uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon op uw knechten te richten met beleid. En vers 8, zo moet de Koning eeuwig leven. Psalm 72, vers 1 en 8.
Thank you.
Mijn zoon, vrees de Heere en de Koning. Vermeng u niet met hen die naar verandering staan, want hun verderf zal haastelijk ontstaan en wie weet hun beider ondergang. Gemeente, koning Salomo is wel bekend als de meest wijze man die er op aarde geweest is. Nee, dat zeg ik verkeerd. Er is er één die wijzer was, de Heer Jezus. Meer dan Salomo is hier, maar hij was dan ook niet een mensenkind. Hij was de Zoon Gods, die wel mens geworden is. En uiteindelijk heeft alle wijsheid van Salomo heeft ook zijn oorsprong in hem. Want hij zegt dat door mij regerende koningen. Maar gemeent om terug te komen op Salomo. Hij was bekend tot over de landsgrenzen heen om zijn overvloedige wijsheid. Om zijn wijsheid in zijn rechtspraak, om zijn wijsheid in zijn handelen. De meest wijze koning, de meest wijze man op aarde die er geweest is en die er zal zijn. Gemeente, hoe is hij aan die wijsheid gekomen? Wel, dat weten de kinderen denk ik wel, dat toen Salomo zijn vader David opvolgde. De Heer hem heeft gezegd dat hij hem mocht vragen een begeerte en dat de Heer hem dat zou geven. En waar zou Salomo toen om gebeden hebben? Nee, niet om aanzien en niet om eer en niet om macht. Hij bad om wijsheid. Die wijsheid heeft de Heer hem willen geven. Zeer overvloedig. En van die wijsheid, gemeente, getuigt ook het Spreukenboek en het boek Prediker. Ook het boek Spreuken, wat we vanmorgen een stukje uit gelezen hebben. En waar we de ene na de andere spreuk vol wijsheid hebben gelezen. Vol hemelse, vol goddelijke wijsheid. Wijsheid voor het hier en nu. Maar ook wijsheid met het oog op onze ziel. Met het oog op de eeuwigheid. En zo klinkt ook deze wijsheid vanmorgen. Mijn zoon, vrees de Heer en de Koning. Vermeng u niet met hen die na verandering staan, want hun verderf zal haastelijk ontstaan en wie weet hun beider ondergang. Mijn zoon, zegt Salomo, moeten we dan letterlijk denken dat hij dit alleen bedoeld heeft voor een bepaalde specifieke zoon die hij op het oog heeft? Nee. Sowieso had Salomo meerdere zonen. Maar het was een aanspreektitel waarin hij onderwijst en als een vader onderwijs geeft. Mijn zoon, mijn dochter. Maar dit is onderwijs, gemeente. Het heeft de Heilige Geest behaagd om deze woorden uit het Spreukenboek ook op te laten tekenen. Het is onderwijs die de eeuwen verduren. En die ook vanmorgen voor ons van grote betekenis is. En nu horen we hier een waarschuwing. Een ernstige vermaning, maar ook een ernstige waarschuwing om niet tegen het gezag, om niet tegen de koning op te staan. Een waarschuwing voor de geest van opstand. Een verrebellie die zo gemakkelijk ontstaat, want mensen willen altijd wel weer een nieuwe koning. En willen altijd wel weer een vernieuwing. En vinden altijd wel reden om te klagen en om ontevreden te zijn. Maar Salomo wijst erop, vermeng u niet met hen. Begeef u niet in hun gezelschap, want het loopt verkeerd af. Ja, gemeente. Dat waarschuwt Salomo nadrukkelijk voor bij de Heere vandaag. Dat het slecht afloopt met degene die het gezag omver stoten. En die zich aan het gezag onttrekken. En die tegen de koning en de overheid opstaan. Hun verderf zal haastelijk ontstaan. Ineens zal de Heer recht doen. Of de Heer of het gezag zal straffen. En wie weet hun beider ondergaan. We zullen straks horen dat een van de reformatoren Melanchthon erop wijst dat het onlosmakelijk aan elkaar verbonden is, de zaligheid, maar ook eerbied voor het gezag. Gemeente, dat mogen we wel verder trekken ook vanmorgen. Het gaat niet alleen om de koning, niet alleen om de overheid. Ook het ouderlijk gezag, ook het ambtelijk gezag. En wat leven in een gezagscrisis in ons land, in de wereld, maar ook, ja, dat dringt tot in alle geledingen door, een gezagscrisis. Maar u moet Salomo erop wijzen, mijn zoon, vrees de Heere en de koning. En u valt zo op, gemeente, vanmorgen, dat we lezen dat Salomo dat in één adem noemt, vrees de Heere en de koning. Dat is dus onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wie de Heere vreest en zich tegen het gezag stelt, dat gaat niet samen. Wie waarlijk de Heere vreest, heeft ook de koning lief. En gemeente, liefde tot het Oranjehuis. Zonder de vrees des Heeren, dat loopt uiteindelijk vroeg of laat spaak. Liefde tot de koning zonder de vrezen Gods, dat bestaat niet. Vrees de Heeren en de koning, dat ligt in elkaars verlengde. Waarom? Wel, gemeente, omdat het gezag van God is. Omdat de koning van God is, door de Heeren gegeven. Omdat de overheid van God is. Omdat er ook het ouderlijk gezag en het kerkelijk gezag en het gezag op school, jongens en meisjes, dat is van God. Daarin laat de Heere zich met heilige eerbied gesproken vertegenwoordigen. Daar heeft de Heere een bedoeling mee. Wie zich tegen het gezag stelt, stelt zich uiteindelijk tegen God. Het kent wel grenzen. Matthew Henry wijst daar ook op. Als dat gezag ons dingen vraagt om tegen Gods woord in te doen, daar ligt de grens. Want we moeten de Heere meer eren en lief hebben boven alles. Maar waar we niet vanuit het woord kunnen zeggen, het is tegen het woord in, hebben we ons te onderwerpen. Hebben we te eren, hebben we te vrezen. De koning, en dan denken we in eerste plaats aan Israël, de koning is van Israëls God gegeven. Is dat zo? Zegt misschien wel een jongen of een meisje. Want koning Saul, dat was toch een keuze van het volk. Dat was toch, daar was de Heere toch bedroefd over. Daar heeft Samuel toch zoveel moeten waarschuwen. Ja, dat is waar. Maar hier gaat het niet meer over Saul, zijn naam is vergeten. Saul was een verworpene. Het gaat hier over het door de Heere gezalfde. En door de Heere zelf gekozen koning, het huis van David. Waarmee de Heere zijn verbond heeft opgericht. David, die geen koning werd omdat hij het zelf uitkoos. Toen hij als eenvoudig herdersjongen met de schapen verkeerde, heeft hij nooit gedacht dat hij koning zou worden. En toen Samuel gezond werd door de Heer het huis van Isi, heeft hij nooit gedacht in de eerste plaats aan David. Isi zelf dacht ook, de vader van David dacht ook zelf niet aan David. Maar de Heer heeft aan David gedacht. En de Heer heeft zijn huis verkoren. En gemeente, het ligt natuurlijk ook achter dat uit dat huis eenmaal de Heer Jezus geboren zou moeten worden. Koning. Was door Israëls God gegeven, waartoe tot een schild. Tot een schild voor het volk. Als de vreemdeling, en de vreemdeling, dat weten wij in onze dagen ook wel, dat wat een vreemdeling is. Als een vreemdeling in Israël was en hij had geen rechten, dan was er één op wie hij zich kon beroepen, de koning. En als er een weduwe was en haar man kon haar niet meer beschermen, er was er één op wie zij kon rekenen, dat was de koning. En de wezen die geen vader en geen moeder meer hadden, die voor hen konden zorgen. O gemeente, de koning had zijn bijzondere oog op hen, om voor hun welstand te waken. In de rechtspraak moest er recht gesproken worden in de poort door de oudsten van de stad. Maar de allerhoogste rechter was de Heere. Uiteindelijk kon men zich beroepen op de koning. In moeilijke zaken dan kon men bij de koning terecht. De koning was een schild. De koning was geroepen om voor het volk te bidden. En het volk te beschermen, niet alleen intern, ook extern, ook naar buiten toe. De koning was degene die geroepen was om zijn land en volk te beschermen tegen de vijandige overheersers. Tegen de vijanden van buiten, tegen de vijandige machten. Hij was geroepen om te zorgen dat er een leger was en van dat leger was hij ook de aanvoerder. Gemeente, de koning was door de Heere gegeven tot een schild. Opdat het volk, zijn volk Israël, veilig en gerust zou zijn. Opdat zijn volk de Heere zou vrezen. De koning moest het volk voorgaan in de dienst aan de Heere. En de koning moest uiteindelijk ook zelf door de Heere beschermd worden. En gezegend worden. En u zegt, Salomo, mijn zoon, vrees de Heere en de koning. Vrees. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, vrees? Was dat een angstcultuur zoals die bijvoorbeeld heel sterk heerst in Rusland? Dat mensen niets tegen Poetin durven in te brengen. Of een angst die er is in Noord-Korea of in China om tegen de leider iets in te brengen. Want wie dat doet, oh, die is zijn leven niet zeker. Nee, dit is geen slaafse vrees. Geen vrezen van angst en beven. Het gaat hier om een kinderlijke vrees. En bij die kinderlijke vrezen hoort wel de hoogste eerbied. En is er wel het diepe besef van ontzag. Maar daar is boven alles ook de liefde. Een hartelijke liefde. En een sfeer van veiligheid. En van vertrouwen. Vrees de koning. Nee, vrees de Heere. En de koning. De koning kan niet gevreesd worden zonder de vrezen Gods, gemeente. De koning te vrezen, dat heeft ook te maken met wedergeboren. Dat heeft alles te maken met genade, met bekering, met geloof. Want de mens vreest niet. En die wil ook het gezag boven zich afwerpen. Dat is in het paradijs al gebeurd. Geen God en geen meester, dat is ons devies, dat leeft in ons hart. De ongebondenheid. Wil zelf op de troon, wil zelf de kroon. Nee, daar is genade voor nodig. Daar is hartveranderende genade voor nodig. Als een mens op de plaats komt voor God en zijn zonde en zijn schuld leert kennen. En gaat zien dat het bloed der verzoening nodig is. En genade nodig is. En vergeving nodig is. Dan krijgen we de Heere lief. Dan gaan we ons aan de Heere onderwerpen. Maar gemeente, automatisch komen we ook anders te staan tegenover het gezag. Tegenover de koning, tegenover de overheid, tegenover je ouders, tegenover je juffrouw meester op school. Tegenover ambtsdragers, dan verandert onze houding. Dan komen we op de plaats voor God en op de plaats voor elkaar. En zien we dat het gezag van God is. En die liefde wordt alleen maar sterker en dat wordt alleen maar dieper. Hoe meer wij genade leren krijgen als wij de Heere mogen toebehoren. Als de vrezen voor de eeuwige dood mag gaan wijken omdat de Heer ons genadig is, gemeente. Dus te meer mag er ook de liefde zijn en voor de koning, de onderwerping aan het gezag. De koning van Israëls God gegeven. Een inzetting van de Heere. Wie de koning eert en wie de koning vreest, die vreest de Heere. Gevoelen we dat? Dan merken we de hand van God daarin op. Geldt dat ook voor ons land? Vraagt iemand zich misschien vanmorgen af. Dat gold voor Israël toen. Maar kun je zomaar zeggen, dat geldt nu ook in ons land, in onze dagen. Het is vroeger wel eens opgemerkt dat Nederland het Israël van het West is. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. En vroeger werd ook wel gedacht, drieslag God, Nederland en Oranje, toch moeten we daarvoor oppassen. Aan de ene kant, gemeente, ik hoop er zoiets meer van te zeggen, mogen we wel heel duidelijk opmerken en het historisch besef verdwijnt. Maar dat Gods hand geweest is in het ontstaan van ons land en ook in het Oranjehuis dat ons gegeven is. En dat het ook een geestelijke zaak is. Weet u dat? Weet u dat? Maar aan de andere kant, we kunnen nooit zeggen dat ons land hetzelfde is als Israël. Want voor Israël staat een belofte open die voor Nederland niet geldt. Gans Israël zal zalig worden. Dat heeft de Heer van Israël gezegd. Dat heeft de Heer niet van ons land gezegd. En van het koningshuis van David heeft de Heer beloofd. Het zal onvergankelijk zijn. Dat heeft de Heer niet beloofd van het Oranjehuis. Wel van het huis van David. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En toch, gemeente, gelden de woorden van onze tekst ook voor het gezag buiten Israël. Denk eens aan de Heer Jezus. Waar is hij geboren? In Bethlehem. En waar zou hij nou geboren zijn geweest als er geen Romeinse keizer was geweest? Niet in Bethlehem, maar in Nazareth. Maar Jozef en Maria, ze onderwierpen zich aan het bevel van keizer Augustus om zich te laten besnijden. Om de volkstelling te doen. En daar ook naar het land te gaan waar ze heen moesten gaan. En denk eens aan de Heer Jezus zelf. Hoe heeft hij zich onderworpen aan Pontius Pilatus. En denk eens toen het ging over de belasting. Geef de keizer wat des keizers is. En geef de koning wat des konings is. En denk eens wat de Heer Jezus zei tegen Petrus toen hij Malchus het oor afsloeg. Die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Weet u wat de Heer Jezus daarmee bedoelde? Het zwaard van de overheid, het zwaard van het gezag. Wie zich stelt tegen het gezag, krijgt met God van doen. Zelfs al is dat een heidens gezag. Ook dat is een gezag. Door God gegeven. Zult niet vergeten. Ik denk ook aan wat Paulus moet schrijven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Die toch zijn zendingswerk ook moest verrichten. Onder de heidenen. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden. Smeking, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen. Voor alle mensen. Voor koningen. En alle die in hoogheid zijn. Opdat wij een gerust leven leiden mogen in al onze zaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Welke wil dat alle mensen zalig worden tot kennis der waarheid komen. En denk eens aan de apostel Petrus. In 1 Petrus 2 vers 11 en volgende versen schrijft hij aan de verstrooiden. In Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Ze hadden te maken met overheden buiten Israël, die heidens waren. Veel had te maken ook uiteindelijk met de Romeinse keizer. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Zij dat alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende. Het zij de stadhouder als die van hem gezonden worden tot straf wel der kwaaddoeners. Maar tot prijs dergeen die goed doen. Want alzo is de wil van God. Dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Eert en iegelijk hebben de broederschap lief. Vreest God. Eer de koning. Vreest God. Eer de koning. Een verschil. Niet vreest de Heere en de Koning. Vreest God, eer de Koning. Dat is dus wel een verschil met wat Petrus zegt en wat Salomo zegt. Dat is wel een verschil tussen het huis van David en een overheid en een gezagsdrager buiten Israël die heidens is. Vreest God, eert de Koning. Gemeente, dat geldt ook voor ons land. En dan mogen we inderdaad ook opmerken dat de hand Gods in ons land en onder ons volk en onze vaders geschiedenis zichtbaar is. Dat we het huis van Oranje mogen hebben. Heeft ook alles te maken destijds met het verdrijven van de Spaanse tirannie. En heeft er ook alles mee te maken, gemeente, met een geestelijke zaak. Want als dat niet zou zijn gebeurd, dan hadden we hier allemaal rooms-katholiek gebleven. En nu mag het ook zijn dat de leer der reformatie in ons land en volk gekomen is. Een geestelijke zaak. De hand van God in ons vaderland. Het heeft te maken met onze ziel. Verstaan we dat? En denk eens aan de Tweede Wereldoorlog. Koningin Wilhelmina, het is waar. Zij was in Engeland, maar ook toen tot een schild, tot een geestelijk schild voor ons land en volk. In haar voorbeden voor het volk. In haar toespreken van het volk. Tot een schild, ook om zich maar over te geven, gewonnen te geven aan het nazisme. Wat is daar gebeden in de oorlog, gebeden door het Oranjehuis, gebeden in de volle kerken, om de uitkomst van de vijandige tirannie, om verlossing uit de hand van de vorst der duisternis. Wat is het daarna gezongen, wilt heen nu treden voor God de Heere. En mijn schild in de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heere. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij niemand meer. Dat ik toch vroom mag blijven, u die naar het alles stond. De tirannie verdrijven, die bij mijn hart doorwond. Die mijn hart doorwond. Dan ging het ook Willem van Oranje over, een verbond gesloten met de Heere. En het rooms-katholicisme, die mijn hart doorwond. En het gold over het denken van Nazi-Duitsland. Voor koning Wilhelmina die haar hart doorwond. En gemeente, u mogen nog een koning hebben. Gode zij dank. Koning die het ook heeft gesproken toen hij beëdigd werd. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Die het ook wel gezongen heeft, mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heere. En die ook jaarlijks als de troonrede wordt uitgesproken. Het ook nog. De regering toebidt de zegen van God en ook de voorbeden ook uitspreekt. Gemeente, is onze koning zich ten volle bewust dat hij regeert bij de gratie van God. En niet bij de gratie van het volk. Dat hij een roeping heeft voor de Heer om voor zijn land en volk tot een schild te zijn. Ook een geestelijk schild. Om voorbeden te doen. Om voor ons aangezicht te leven. Om het ons volk voor te leven. De dienst aan de Heere. En op de levende God te wijzen. Iemand zegt maar dan wordt zijn populariteit nog minder. Ja. Maar zal die tot zegen zijn. Een gemeente mag ik u vragen. Zijn er onder ons. Die ook voor de koning bidden. Die voor de koning weer niet alleen dat aan de dominee overlaat om het op zondag te doen. Maar voor de koning te bidden in het besef, vrees de Heer en de koning. Vrees God, eer de koning. Dat het gezag van God is. Gemeente, onze koning is niet geroepen om te juichen als er een voetbalwedstrijd op zondag of op een andere dag wordt gewonnen. Dat is zijn roeping niet. Er zal geen zegen op rusten. Onze koning is niet geroepen om mee te hossen als het volk host op Koningsdag. Dan gedraagt onze koning zich niet zoals een koning zich behoort te gedragen. Daar is geen zegen op. Maar bid u ook voor de koning. Toen hij geboren werd 70 april 1967, is in vele kerken een kerkdienst gehouden. Op veel plaatsen is gepreekt ook. En is ook de vraag gesteld, wie neemt dit kind mee? Wie neemt dit kind mee in zijn gebed? In het besef dat als de Heer het Oranjehuis zegent, ons land een volk gezegend zal worden. En dan denk ik ook aan artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid des menselijke geslachts, koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede orde onder de mensen toegaat. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, over de regering, maar ook om de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk des antichristen gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen. Gemeente, waarom een koning? Waarom gaat de ons nog een overheid vanwege onze verdorvenheid? En vanwege onze ongebondenheid? Het eindelijke doel waarom de Heer de overheid geeft is dat we rust zouden kennen. En omdat de prediking zou klinken. En de mensen zouden mogen horen tot onze vrede is dienend. Uiteindelijk gaat het om dat andere koninkrijk. Uw koninkrijk komen toch, o Heer. Ai, werp uw troon des Satans neer. Mijn langdom merkte op. De orde van de overheid. En God zelf zijn zo nauw aan elkaar verbonden. Dat wie aan het ene toornt, ook het andere beschadigt. Het is onmogelijk, zegt men lang, totdat iemand die de goddelijke oorsprong van de staat en de overheid in woorden en daden loochent, zou kunnen volharden in het levende en ware geloof. Vreest de Heere en de Koning, gemeente. Waar is de vrees Gods in ons leven? Zijn er onder ons die de Heere mogen vrezen? Zijn er onder ons die hun zonden en schulden kennen hebben ingeleefd? Zijn er onder ons die weten van hun plek voor God? Die weten dat ze vergeving nodig hebben, die de eeuwige dood verdiend hebben? Zijn er onder ons die moeten bidden om genade? Zijn er onder ons die moeten weten, Heer, ik moet dagelijks bekeerd worden door u? Zijn er onder ons die het bloed en verzoening van de koning der koningen nodig hebben, die voor God moeten buigen? Gemeente, zijn er onder ons? Dan krijgt u toch ook de koning lief. En dan krijgt u toch ook de overheid lief. Dan mag u toch buigen, dan komt er een geest van ootmoedigheid onder ons. In plaats van een geest van opstand. En een geest van verzet, dan eren we het gezag. Kinderen, ouders. Dan zijn liefde ook tot de zaak van de Heer en de inzettingen van de Heer. O, dan klimt er een gebed op uit ons hart. Neig mijn hart, o Heer, en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Dat zegent, Heer. Heere, mijn God, ik zal u loven. Hef het gans uit erboven, ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Zulk een volk zal de Heer genade en ere geven. Hij zal in het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Afgelopen week konden we de verontrustende berichten lezen in de krant. Dalende populariteit. Ja, gemeente, maar populariteit is ook wat anders dan liefde. En liefde is zelfs ook nog wat anders dan de vrees. Mijn zoon vreest de Heer en de koning, dat gaat dieper. En als dat niet wordt gevonden, gemeente, dan kan de populariteit, die kan met grote sprongen dalen in een jaar tijd. Voor de coronacrisis steunde 80% van de Nederlandse koning. 2 jaar geleden 74%, verleden jaar 63%, stond in de RD van maandag. En dit jaar 54%. Daar was ook een reden voor. De ondervraagden vonden het hoog tijd dat de koning leerde van zijn fouten en vaker naast zijn volk staat in plaats van erboven. Zeker de crisistijd. En bijna 60% geeft aan dat ze de toelage die hij jaarlijks ontvangt te hoog vindt. Ongetwijfeld heeft dat te maken met een vakantie naar Griekenland en met een jacht dat gekocht is. Maar is dat nou het enige? Nee. Er is toch alle reden dat onze koning zou verstaan dat ook hij Gods dag moet eerbiedigen. Dat ook hij niet op bezoek kon gaan bij de paus enkele jaren geleden. En om zich te verootmoedigen als de koning en de kroonprinses zeggen: we zijn wel gelovig, maar we zijn niet zo kerkelijk. Maar gemeente, ook voor ons volk. Want deze berichten, die hebben alles te maken met berichten van enkele weken geleden, dat de meerderheid van ons land en volk niet meer in God gelooft. Eén heeft alles te maken met anderen. Vrees de Heer en de koning. Een gemeente, nu zegt Salomo zo ernstig: vermeng u niet met hen die naar verandering staan. Met hen die iets anders willen. En die ontevreden zijn en opstandig zijn. En misschien wel eens een nieuw gezicht willen. Want dat is nou de zich veranderende mens uit het paradijs die zich van God losmaakt. Die de banden afwierp. Dat is de mens van de revolutie. Geen God en geen meester. Die vrij wil zijn. Die met God niet wil rekenen. Daarom ook uiteindelijk niets kan met het gezag. In de kanttekening staat: vermeng niet met hen die naar verandering staan. Dat zijn zij die verandering en nieuwigheden zoeken. Afwijkende van de gehoorzaamheid van God. En van hun wettelijke overheid en zich tegen dezelfde opmaken. En ik denk opnieuw aan Melanchthon. Hij zegt dat het onmogelijk is dat een gelovige christen zonder zijn innerlijk geloofsleven te benadelen kan deelnemen aan het streven van hen die onder de schijn van vrijheid ten doel hebben de koning van zijn goddelijk gezag te beroven. En Melanchthon zegt ook: het is onmogelijk dat iemand die de goddelijke oorsprong van de staat en de overheid met woorden en daden loochent, nog zou kunnen vaststaan in het ware levende geloof. De gele hesjes, de demonstraties. Maar gemeente, zit het ook in ons hart. Melanchthon zegt: de leiders van de revolutie kennen meestal een ellendig einde. Vermeng. Salomo zegt: vermeng u niet met hen die naar verandering staan. Want hun verderf zal haastelijk ontstaan. En wie weet hun beider ondergaan. En zal Salomo niet gedacht hebben aan Absalom, dat heeft hij meegemaakt. Die tegen zijn vader David opstond. En hem achterna jaagde. Met zijn haren bleef hangen aan de boom. En doorstoken werd door Joab. Zo loopt het af. Want hun verderf zal haastelijk ontstaan. En wie weet een beider ondergang. En dan was Saul dan een verworpene van God. David waagde niet, toen hij hem kon doden, om zijn hand te slaan aan de koning. Hij waagde om aan de gezalfde des Heeren te komen. Want hij wist het dan. Dan raak ik God aan. En toch, gemeente, zal er eenmaal een einde komen. aan alle overheden, alle koninkrijken, alle presidenten, alle premiers, aan alle gezag en alle macht komt een einde, omdat dwars daardoorheen het koninkrijk der hemelen komt. De Heer Jezus Christus, door hem regeren de koningen. En alles is door hem en tot hem geschapen. Het zijn troon, het zijn overheden, het zijn heerschappijen. En we kunnen ook denken aan wat Haggai moest profeteren van Gods wegen. Ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koningen der heidenen. Op artikel 36 over de overheid volgt artikel 37 over het laatste oordeel. Uiteindelijk blijft er één koning over. Jezus Christus. Die zijn koninkrijk vestigde. Een koninkrijk van recht. Koninkrijk van genade. Een koninkrijk die vestigde waar hij de wetten van zijn vader onderhield. Eerbiedigde, vervulde. Die droeg hij in zijn hart. Hij vreesde God. En het ging zo ver gemeend dat hij zich onderwierp zelfs aan het gezag. Aan het gezag van de Romeinse keizer. Aan het gezag van de stadhouder. Hij zich liet veroordelen. Eert uw vader, uw moeder, dat gebod was in het geding. Dat heeft hij vervuld. Dat vervulde hij. En hij ging die weg uiteindelijk. Om voor zijn kerk en voor zijn volk. En voor verloren zondaren van opstandelingen. Te lijden, te sterven. Te betalen. Zijn leven te geven. Zijn bloed te storten. Dat vorderde Gods gerechtigheid. Zijn eisen de heiligheid. O, er moest aan God betaald worden. Aan Gods gerechtigheid moest genoeg worden gedaan. Maar in die weg heeft hij zijn koninkrijk gevestigd waarvan hij sprak. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij riep het uit en is volbracht. O, hij versloeg de overste van deze wereld, Satan. Hij overwon de zonde en macht van hel en dood. Hij stond op uit de doden. Hij heeft, o God, van u begeerd. Het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En na 40 dagen is hij in heerlijkheid opgevaren. En met eer en heerlijkheid gekroond. En is hem gegeven alle macht in hemel en op de aarde. O gemeente, u heeft een koning onderdaan. Koning Willem-Alexander heeft onderdanen die zijn hem gegeven. Die kiest niet uit, wij kiezen onze koning niet uit. En ook Willem-Alexander heeft zijn onderdaan niet uitgekozen. Deze koning, Jezus Christus, heeft zijn onderdaan gekregen. Van eeuwigheid aan. Van zijn vader. En ze zijn uit Israël. Maar ze zijn tot aan het verste land. Zijn onderdaan. Van alle tijden. Van alle plaatsen. En weet wat nou het verschil is. Ach, koning Willem-Alexander. Hij kan nooit voor al zijn onderdanen zelf zorgen. Hij kan niet allemaal hoofd voor hoofd. Kan hij voor ze bidden. Hij kent ze ook niet allemaal eens. Het hoorde van de week wel. Als iemand een lintje krijgt, hoe dat dan gaat, dan wordt er een verzoek ingediend bij de burgemeester. En die spreekt over met zijn ambtenaar. En dan gaat het uiteindelijk gaat het naar de commissaris van de koning. Die heeft daar met ambtenaren, valt daar zijn oordeel over. Uiteindelijk komt het bij de minister. En dan gaat het bij een ministerie met ambtenaren die ernaar kijken. En dan komt het bij het kabinet van de koning. En uiteindelijk zet de koning zijn handtekening. Maar weet de koning nu voor wie hij zijn handtekening zet? Nee, in veel gevallen niet. Maar hoe anders is dat bij de koning en de heren der heren. Hij kende zijne bijna. O, ze zijn aan hem verbonden, hij draagt ze in het hart. Hij bidt voor hen. En hij waakt over hun belangen. Met een liefdevolle tierzorg. En gemeente zijn volk, wat is dan zijn volk veronderdaan? Hij maakt zijn volk gewillig. In de dag van zijn heerkracht. Want het zijn opstandelingen. Dat zijn republikeinen. In het paradijs geworden. Geen God en geen troon en geen kroon. Zelf op de troon. Onze verdorvenheid. Onze ongebondenheid. Dat is de mens geworden. Dat zijn de onderdanen van de koning van natuur. Geen God en geen meester. De geboden van Gods overtredend. De Heere haat het. Want de mens is geneigd om God en zijn naaste zelfs te haten. Naar het leven te staan. O, wat is dat gebleken. Toen God zijn zoon zond naar deze wereld. De kruis kwam. Verworpen kruisigde hem. Kruisigde hem. Gemeente, dat is de geest in het hart. Ook in uw hart, in jouw hart, in mijn hart. Ongebondenheid. Weet u het al. Heeft de Heer de ogen voor geopend. Heeft de Heer je eraan ontdekt. Heeft de Heer doen zien in de spiegel van zijn wet. Heeft de Heer u overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat u de eeuwige dood verdiend hebt. Dat u zonde schuld bent gaan zien. Dat u bent gaan verstaan, ik moet met de zonde preken, er moet betaald worden. Heeft het u gebracht op de knieën in gebed, Heere. Ik heb gezondigd, ik heb de eeuwige dood verdiend. Ik ben tegen u opgestaan, tegen uw gezalfde opgestaan. En doet elke dag opnieuw. O Heere, ik moet bekeerd worden. O Heere, ik moet met u verzoend worden. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, wees mij de zondaar genadig. Wat is dat nou voor een volk geweten? Dat is een volk van weduwen. Die hun man moeten missen. Van wezen die geen vader en geen moeder hebben. Van vreemdelingen. Die nu in een land verkeren waar ze niet meer thuis voelen. Die te maken hebben met een vijand machtiger dan zij. O, behoort u al tot zulk. Voor je er maar één weg overblijft. Dat is tot de koning te gaan. En voor hem te buigen, de witte vlag te hijsen. Voor hem te buigen, het stof, het woeste volk zal voor hem knielen. Of leeft u nog voort in verzet, in opstand. Tegen God. Tegen het gezag. Tegen je ouders. Tegen het kerkelijk gezag. Ja, dat wordt een ondergang. Een eeuwige ondergang. Dat de Heer toch uw ogen zal openen. Dat je toch zult bidden om bekering, om genade. Om vergeving. Om verzoening. En gemeente, nu mogen we het straks zingen. Gezegend zij die grote koning die tot ons komt in Heere naam. Dat mocht nu geboren worden toen de Heer Jezus geboren. Dat zal gezongen worden als de Heer Jezus eenmaal terugkomt. Dat mag in zekere zin ook gezongen worden als zij in de prediking tot u komt. Maar u mag er ook een volk zijn dat het bevindelijk mag ervaren in de ziel. Hij komt op mij in Heere naam om genade en eer. Om mij tot zijn onderdaan te maken. Om mijn zonden weg te nemen. Om de macht van de vijand te verbreken. Weet u van het komen van de koning tot u? Weet jij dat? Paulus zegt het baarde God zijn zoon in mij te openbaren. Weet u daar ook van? Gemeente, ik moet zo denken aan de koningsdag afgelopen week. De bus was te laat in Maastricht. Maar de mensen wisten, de koning komt. We hebben zelf ook eens meegemaakt. Toen wij nog in Katwijk woonden, in het jaar 2000, kwam de koning in, de oude koning in. op Koninginnedag naar Katwijk en naar Leiden. En de mensen stonden op de uitkijk en ze wisten, de koning komt. Die mogen er ook in Vizeveen zijn. Die mogen uitzien naar de komst van de koning in hun leven. Die nou van opstandelingen zijn vrienden maakt. Van vijanden zijn vrienden maakt en van opstandelingen zijn onderdaan. Die u brengt onder zijn banier, onder zijn bescherming, onder zijn hoede. En die u stelt in zijn dienst. En die u wil regeren door zijn woord en geest. En die u zal beschermen voor de tijd en voor de eeuwigheid. En die u eens zal brengen in zijn hemels koninkrijk. Om u voor te stellen als zijn bruid. Voor het aangezicht van zijn vader. En weet u wat het troost mag zijn. Dat zulke met hem mogen heersen. Staat het woord. Als koningen. Als koningen. Koningskinderen. Van een vijand. Van opstanden. Koningskind geworden. Bent u het al. Jongens en meisjes. Ouderen. Jongeren. Mensen van middelbare leeftijd. De Heer wil het nog doen. O wie hem nederig valt te voet. Zal van hem. Zij wegen, leren, o, val hem tot de voet. Het woeste volk zal voor hem knielen, hem smekend om de vrede. O, hebt u het ondervonden, het zo meevalt. Wie hem te voet valt, kan vrezen. Hij valt zo eeuwig mee, want hij wil zijn genade schenken. En hij wil u in zijn eer doen delen. En hij zal in het goede niet onthouden, zelfs niet in de nood, die in oprechtheid voor hem leven, mag een koning hebben. Koning der koningen en een Heere der heren. Dan bent u veilig, dan bent u goed af. En zijn dienst, dat is zo'n schone dienst, dat is zo'n heerlijke dienst. O, leven dan die koning. Opdat u ook zult leven met hem. Amen. Gemeente, willen wij dan gaan zingen. Psalm 118 vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. Wij zegen u uit Heere woning. We zegen u al te saam. De Heer is God door wie we aanschouwen. Het vrolijk licht naar bang gevaar. Witte offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. 118 vers 13.
Thank you.
Psalm 102, vers 12. Wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem beklemen. Schaamt en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. 132 vers 12. Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere, door zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.